Welkom bij deze derde podcast van Ouders in Verbinding. Mijn naam is Mirella Werba, moeder van 5 kinderen, coach voor ouders in de relatie ouder-kind en de relatie tussen ouders. De podcasts gaan over ouderschap, opvoeden en verbindend communiceren en zijn voor ouders met kinderen in alle leeftijden. Deze derde podcast gaat over het vertalen van de emotionele uitbarsting van je kind. Emotionele uitbarstingen kun je zien als een gedragsprobleem. Een gedragsprobleem van je kind. Je zou kunnen zeggen, het kind zou moeten veranderen. Het moet leren dat het op een andere manier om moet gaan met zijn emoties. Maar je kunt het ook als een relatieprobleem zien. Een goede relatie is gebaseerd op vertrouwen. En dat vertrouwen bouw je op en houd je in stand. Door op een positieve, verbindende manier op elkaar te reageren. Ook als de ander iets vraagt wat je niet wilt of kunt geven. Of iets doet wat je niet prettig vindt. Als je kind emotionele uitbarstingen heeft, boos wordt en onredelijk is, al met kleine tegenslagen totaal van slag is, hangerig is of heel eisend, of een stap terug doet in zijn ontwikkeling, en dat je daar kan je echt wanhopig van worden dat het weer in bed gaat plassen of in zijn broek gaat plassen, of überhaupt niet wil gaan slapen, niet wil eten. En bij het oudere kind kunnen emotionele uitbarstingen lijken op onredelijk gedrag, niet aan afspraken willen houden die samengemaakt zijn, niet mee willen werken in huis of snel uit zijn vel springen en onaanspreekbaar zijn. Nou, als dat het geval is, dan kan het zo zijn dat er een disbalans is ontstaan in de relatie. En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Er zijn vaak momenten dat er veranderingen zijn in het leven van een kind en dat kan ik me als ouder ook voorstellen dat mij dat gebeurt. Dat als er veranderingen zijn, dat je gewoon wat emotioneler bent en minder kunt hebben. En zeker bij het kleine kind zijn er bepaalde momenten in de ontwikkeling dat het kind een verandering laat zien in zijn gedrag. Dat het minder meegaand is, meer nee gaat zeggen. Of juist even een stapje terug doet in zijn ontwikkeling. Juist voordat hij een grote stap gaat maken in zijn ontwikkeling. Ja, zoals ik al zei, emotionele uitbarstingen, die horen er misschien wel gewoon een beetje bij. Maar als het nou zo is dat de emotionele uitbarsting extreem lang duurt en over een langere periode hetzelfde blijft, dat het niet minder wordt. En als je merkt dat je er doorheen zit, dat je alles gegeven hebt, maar dat er niks verandert en dat het vertrouwen tussen jou en je kind minder lijkt te worden, dat je het gevoel hebt dat er een afstand ontstaat, dat er minder verbinding is. Nou, dan kan het zijn dat het kind iets wil zeggen met zijn gedrag, dat er iets is in de relatie wat in disbalans is geraakt. En soms is het natuurlijk heel duidelijk welke verandering er in het leven is ontstaan waardoor het kind emotioneler is dan anders. Als er een broertje of zusje is geboren, als er een verhuizing is geweest of een scheiding of iemand is overleden in het gezin, dan is het natuurlijk vrij duidelijk om de link te leggen tussen die emotionele uitbarstingen en wat er gebeurd is. En het kan ook zijn dat er een fysieke verandering is. Als het kind tanden krijgt bijvoorbeeld, nou, dan is het gewoon minder flexibel, minder positief. En geeft het minder gehoor aan de verwachtingen die we eventueel hebben van het kind. En bij het oudere kind kan dat natuurlijk ook zo zijn. De fysieke veranderingen in het lichaam van een kind kunnen heftig zijn. En dat zijn vaak hele universele momenten. 9 jaar is zo'n moment dat een kind emotioneler kan zijn. 9 jaar is niet zo erg erkend. En hetzelfde is in de puberteit natuurlijk, veranderen de hormonen. En kan het kind daardoor minder flexibel zijn, minder positief reageren op de toenadering die je zoekt, of de vragen die je stelt, of de verwachtingen die je hebt. Dat zijn natuurlijk duidelijke veranderingen die vrij logisch zijn. En soms is het gewoon minder makkelijk om te zien wat er nou eigenlijk speelt, waardoor je kind is zoals hij is, waarom hij reageert zoals hij reageert. En in deze podcast wil ik een stukje behandelen uit een boek. Dat heet Joyful Toddlers and Preschoolers van Faith Collins. Ik weet eigenlijk niet of het boek ook in het Nederlands bestaat. Het is echt een heel praktisch, interessant boek. En het gaat dus vooral over kinderen tot... Dit hoofdstuk gaat eigenlijk vooral over kinderen tot 1 jaar of 4... Want tot 1 jaar of 4 is wel echt de periode waarin je het meest te maken hebt, denk ik, met die emotionele uitbarstingen. Maar ik probeer het zo te vertalen dat het ook interessant is voor ouders met kinderen die wat ouder zijn. Ja, ze behandelt dus 4 oorzaken die kunnen liggen achter het gedrag van je kind. En 3 oorzaken van een disbalans in de relatie dus. Het geeft handvatten om het gedrag van je kind als het ware te vertalen. Nou, ik zal eerst de 4 oorzaken noemen en ze daarna 1 voor 1 behandelen. De 4 oorzaken zijn, de eerste is een roep om grenzen. Het gedrag van je kind wil zeggen dat het roept om grenzen. Het tweede is een roep om aandacht en affectie. De derde is een roep om consistentie. En de vierde is een roep om langzamer aan te doen. Slow down noemt zij dat dan in het boek. Ja, want een kindje zou kunnen zeggen, kan nog niet zelf reflecteren op wat gebeurt er nu aan mij en communiceren wat het nodig heeft. Het communiceert eigenlijk door zijn gedrag. Het wil iets zeggen met zijn gedrag. En mijn ervaring is dat je eigenlijk pas op de juiste manier kunt reageren op het gedrag van je kind. Als je begrijpt wat er gebeurt voor je kind. Als hij begrijpt wat hij eigenlijk wil zeggen. In verbindend communiceren termen zou je kunnen zeggen. Je kunt pas echt juist reageren als je hebt herkend wat de behoefte is achter het gedrag van je kind. Nou, de eerste, de roep om grenzen als oorzaak. Ja, dit kan nogal eens voorkomen bij ouders die heel hard werken om een kind te respecteren. Ouders die heel bewust bezig zijn met de communicatie met hun kind en de relatie met hun kind. Deze ouders willen graag echt een vertrouwensband met hun kind. En ze willen dat hun kind zich gerespecteerd voelt en niet gefrustreerd en niet de trauma's krijgt van wat de ouders vaak zelf dan hebben meegemaakt in hun jeugd. Van niet gehoord worden, niet gezien worden. Een soort bestraft worden en afgewezen als je emotioneel bent. Maar het risico daarvan is dat je vergeet om je kind te helpen om ook zelf een respectvol mens te worden. Dus deze ouders hebben eigenlijk heel weinig verwachtingen van het kind. Ze laten het eigenlijk in hun emoties. Dus ze leren niet omgaan met die emoties en om die op zo'n manier te uiten dat het ook respectvol is voor de ander. En dus deze kinderen kunnen een beetje worden als kleine dictatortjes. En het kan zelfs lijken dat ze daar erg gelukkig mee zijn. Maar ja, tot het moment dat er iets gaat niet gaat zoals ze willen. En wat je ook vaak ziet bij deze kinderen is dat ze vaak moeilijk tevreden zijn. Ze kunnen nogal klagerig zijn. Ja, veel gedrag van deze kinderen ontstaat dus door angst. Een onveilig gevoel, waardoor ze als het ware alles willen controleren. Ze hebben niet geleerd om te vertrouwen op de leiding van de ouders. Ze hebben eigenlijk geleerd dat als iemand anders de leiding over wil nemen, dat dat dus negatief is. De ouders hebben eigenlijk als het ware steeds bevestigd dat ze alle ruimte moeten krijgen en dat het niet goed is als iemand anders stop zegt, als het ware. En om kinderen te steunen in hun proces tot een respectvol mens worden, heb je 2 dingen nodig, zo schrijft Faith Collins en ik vind dat heel interessant. Ze zegt, voor die ontwikkeling heeft het kind heel veel warmte en affectie nodig. Dus de basis is eigenlijk die goede relatie, die goede verbinding, dat vertrouwen. En 2, het tweede punt is, je hebt hoge verwachtingen nodig die passen bij waar het kind is, bij waar het toe in staat is. Dus ik vind dat heel mooi. Ja, het is eigenlijk heel logisch, maar als het zo zegt, dan wordt het een soort duidelijker. Hè, dat betekent dat als een kind bijvoorbeeld heel erg boos wordt en met een lepel heel hard tegen het raam gaat slaan, ik noem maar wat. Dan heeft het ten eerste heel veel warmte en affectie nodig. Dat betekent dat je de grens stelt op een manier waarbij je in verbinding blijft met het kind. Je gaat niet straffen of schreeuwen en dreigen. Maar je gaat een grens stellen op een manier waarbij je bij het kind blijft. Dus als het ware, je accepteert de emotie van het kind. En je gaat wel heel duidelijk en stellig zeggen dat dit niet kan. En daarvoor heb je dus ook die verwachting nodig. Je weet dat het kind op een bepaalde leeftijd in staat is om te begrijpen dat het niet met die lepel tegen het raam mag slaan. Bij een kind van 1 bijvoorbeeld is dat anders. Die kun je als het ware gewoon weghalen bij het raam. En een trommeltje geven waar het op mag slaan, ik noem maar wat. Maar bij een kind van 4 kun je best verwachten dat het begrijpt dat het niet met die lepel tegen het raam mag slaan. En die warmte en die affectie, die stroomt dan door in het feit dat je het kind helpt om daar doorheen te komen. Je blijft bij het kind en je helpt het om die emotie op een andere manier te uiten. Als je als ouders te hoge verwachtingen hebt, dus je verwacht meer van het kind dan waar het toe in staat is, of je hebt het te druk, je bent te druk bezig met allerlei dingen, je bent er met je aandacht niet echt bij, Waardoor je dus het kind niet van begin tot eind begeleidt bij het proces tot respectvol reageren. Of je bent gewoon te moe om het kind te helpen. Of je schreeuwt en je dreigt in plaats van het te ondersteunen en te helpen. Ja, dan kan het zijn dat het kind niet positief reageert op onze verwachtingen. En dan zou het kunnen lijken dat het gedrag van het kind, dus de woedeaanvallen, de frustratie, de agressie zelfs die het kan hebben. Je zou dan kunnen denken dat dat betekent, het zou kunnen zijn dat je dat vertaalt als een roep om meer grenzen. Maar in dit geval is het dan een roep om aandacht en affectie. En als je oudere kinderen hebt, is het heel interessant om eens te kijken, hoe heb je de relatie opgebouwd met je kind? Hoe ben je omgegaan met de vraag om grenzen? Als je een puber hebt die zich niet aan afspraken houdt die je samen hebt gemaakt, die een hele grote mond geeft als je hem daarop aanspreekt, die niet mee wil helpen in huis, ja, die vooral heel erg zijn eigen gang gaat en of misschien zelfs zich heel erg terugtrekt, heel erg zijn eigen ding doet, dan zou het kunnen zijn dat er in de loop van de tijd een disbalans is ontstaan in die behoefte aan grenzen. En hoe je daar dan mee om kan gaan als dat zo is in je relatie met de puber, daar zal ik dan later over hebben. Ik wil het nu eerst dan hebben over de roep om aandacht en affectie, de tweede oorzaak. Nou, die disbalans in die behoefte aan affectie en aandacht kan ontstaan als je te druk bent geweest en bent vergeten om tijd te maken voor verbinding. Als je vergeten bent om van je kind te genieten zoals die is, om het te accepteren zoals die is. Als je bent vergeten te waarderen hoe mooi het is om samen te zijn. Als je bent vergeten om te spelen en om licht te zijn, om op een speelse manier te reageren. Of als je bent vergeten om fysiek verbinding te leggen, dus te knuffelen en kusjes te geven, de tijd te nemen bij het bedritueel, even samen in bed liggen misschien. En er kunnen natuurlijk een heleboel logische redenen zijn waarom die disbalans is ontstaan en waardoor je niet genoeg aandacht hebt gehad voor je kind. Misschien is er een nieuw kindje geboren, misschien heb je problemen met je gezondheid, ben je heel erg moe. Misschien heb je zorgen op je werk of zijn er spanningen in de relatie met de partner. En wat de reden ook is, onze aandacht is in ieder geval minder geworden. En kinderen reageren daar op een bepaalde manier op. En een van de manieren om onze aandacht dan toch te krijgen is om negatief gedrag te vertonen. Want dan weten ze gewoon dat we gaan reageren en dat onze volle aandacht er is. Als ik heel erg boos word, ook al is het negatief, ben ik er helemaal. En dat kan dan heel geruststellend zijn voor het kind. Niet echt natuurlijk, maar dat is altijd beter dan geen aandacht. En zo kun je echt in een negatieve spiraal terechtkomen, want op dat negatieve gedrag kunnen wij dan weer negatief reageren, zeker als je al heel erg vol zit in je hoofd of heel erg moe bent, dan kun je dat eigenlijk niet meer hebben. En zo ontstaat dus een negatieve spiraal van negatieve aandacht naar elkaar. Nou, nogmaals, ik ga het straks hebben over wat je er dan kunt doen als je dat constateert, dat daar de disbalans is ontstaan. Ik wil eerst de vier oorzaken even doorlopen. En de derde is dus de roep om consistentie. Nou, de meeste ouders weten wel dat consistentie heel belangrijk is. Maar weinigen weten hoe belangrijk het echt is om consistentie te hebben in het leven van een kind om succesvol te kunnen functioneren. Nou, dat begint natuurlijk bij baby's. Om zich veilig te hechten, hebben ze een liefdevolle reactie nodig, een consistentie. Dat betekent dat als het kind huilt of als het honger heeft, dat er vrij direct een antwoord komt. En zo ontstaat een relatie met de verzorger, met de moeder vaak in eerste instantie en met de vader. En dat het weet dat het kan vertrouwen op de ander. Ja, je zou kunnen zeggen, er is een biologische behoefte aan consistentie en een psychologische. De biologische behoefte heeft dus te maken met de ritmes die met het lichaam verbonden zijn. Ja, je zou kunnen zeggen, kinderen ervaren tijd eigenlijk anders dan volwassenen. We kunnen als volwassenen eigenlijk afstand nemen en de tijd bekijken deze week, deze dag, gisteren, morgen. En voor kleine kinderen is dat heel anders. Eigenlijk ervaren zij de dingen meer op de ervaring. Dus dat betekent van eerst komt dit en dan komt dat en de dingen volgen elkaar op. En zijn met elkaar verbonden. En dat geeft een veilig gevoel. En dan heb ik het hier natuurlijk over echt het kleine kind. Maar ook oudere kinderen hebben echt behoefte aan consistentie. Het kan soms al zijn dat als een kind een paar dagen lang een uur later naar bed gaat, dat er, ja, dat hij daar emotioneel van wordt. En zeker als kinderen niet zo makkelijk in slaap vallen en niet per se lang uitslapen, dan zou je kunnen denken dat het kind geen behoefte heeft aan die slaap. En dan wordt dus ook niet zo makkelijk de relatie gelegd tussen de emotionele uitbarstingen en dat slaaptekort. Kinderen hebben altijd allemaal behoefte aan consistentie in hun ritmes. In de momenten waarop je eet, de momenten waarop je naar bed toe gaat, als die elke dag een beetje hetzelfde zijn, dan geeft dat een heel veilig gevoel. Want als de consistentie er niet is, dan geeft dat eigenlijk stress. En zeker voor het kleine kind vraagt het heel veel energie om alles bij elkaar te houden. Om als het ware te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en wat er precies gaat gebeuren. We kennen dat misschien allemaal wel, dat kleine kind dat dan steeds vraagt om hetzelfde boekje voor te lezen, tot vervelend toe. En dat komt door die behoefte aan consistentie. Een kind vindt het heel erg fijn om te weten wat er gaat komen, het kleine kind dus. En natuurlijk is het voor ieder kind verschillend in de mate waarop het inconsistentie aan kan. Niet ieder kind wordt daar heel emotioneel van. Maar het is wel goed om te weten dat het voor de ontwikkeling van het kind echt heel goed is om regelmaat te hebben en structuur. Omdat het toch altijd veel energie vraagt van het kind als het er niet is. Ook als het niet emotioneel reageert, kost het gewoon wel veel energie. Die eigenlijk beter besteed kan worden aan andere dingen. Als alles duidelijk is en rustig, dan komt het meer toe aan spelen, aan onderzoeken en ontdekken. En er is dus onderzoek gedaan inderdaad, dat kinderen die minder consistentie krijgen, dat die minder op onderzoek uitgaan en minder tendens hebben om te gaan ontdekken. Ja, en ik denk dat je bij pubers ook zeker de behoefte aan consistentie kunt ontdekken. Zeker als er veel verandert in hun lichaam qua hormonen, dan kan het nog wel eens moeilijk voor ze zijn om op tijd te gaan slapen. Kunnen ze tendens hebben om lang wakker te zijn. Maar ook als die tendens er is, wil niet zeggen dat ze het niet nodig hebben. Het kan echt zijn dat ze een beetje hulp nodig hebben om structuur aan te brengen in hun dagen en hun nachtritme. Ja, ook bijvoorbeeld in de structuur, in de manier waarop je met elkaar omgaat in huis. Dat er vaste momenten zijn waarop je samen bent. Vaste momenten dat je samen aan tafel eet. Vaste momenten dat je samen iets doet. Samen een activiteit hebt bijvoorbeeld. Of samen werkjes doet in huis. Die behoefte aan consistentie kan heel erg helpen om een bepaalde rust te creëren. En ook hier is het goed om te kijken, als je een ouder kind hebt, een puber, om eens te kijken hoe heeft zich dat opgebouwd in de loop der jaren. Hoe ben je in de jonge jaren omgegaan met de behoefte aan consistentie? Want het schijnt dat uit datzelfde onderzoek blijkt dat kinderen die in hun jonge jaren veel consistentie hebben ontvangen, eigenlijk later in hun leven makkelijker flexibel zijn of als het ware goed kan functioneren als er minder consistentie is. Dus als je een puber hebt die, nou ja, wat ik net allemaal noemde, moeilijk zich aan afspraken kan houden die gemaakt zijn, het niet kan hebben als die aangesproken wordt op bepaald gedrag of bepaalde dingen die die laat liggen, nou, dan kan het zijn dat er een disbalans ergens al in de vroegere jaren is ontstaan in die behoefte aan consistentie. Dan komen we bij de vierde oorzaak, dat is de roep om rustiger aan te doen, de roep om to slow down, zoals Faith Collins dat noemt. Ja. En ja, de momenten van overgang op de dag zijn vaak de meest uitdagende momenten voor ouders. En ja, als iedere overgang een emotionele uitbarsting bij het kind veroorzaakt, waar je alles uit de kast moet halen om het kind over te halen, om het mee te krijgen, dan kan dit een aanwijzing zijn dat de emotionele uitbarsting te maken heeft met die behoefte om het rustiger aan te doen. En dan kan het gaan om twee dingen. Hoeveel we doen, te veel indrukken krijgt het kind, of er zijn te veel verschillende verzorgers, te veel overgangen als het ware. Ofwel, het is de manier waarop we de overgang maken. We zijn te druk, we zijn er niet helemaal bij met onze aandacht, we gaan te snel. En ja, als we te snel gaan en dus een te hoge verwachting hebben eigenlijk van het kind, dan geeft dat angst voor het kind. En een kind kan er alles voor over hebben om ons rustiger aan te laten doen. Dus bijvoorbeeld door een woedeaanval kan het ons dan als het ware dwingen om rustiger aan te doen. Ja, en ook voor het oudere kind kan dat dus een oorzaak zijn van bepaald gedrag. Bijvoorbeeld in het leven van een puber. Daar kan er ook ontzettend veel van een puber gevraagd worden. Waardoor hij heel snel geïrriteerd kan zijn bijvoorbeeld en gewoon niks kan hebben, niet aanspreekbaar is en onredelijk wordt. Ja, en ook hier kan het goed zijn om eens terug te kijken naar die eerste jaren en te kijken hoe het ritme is geweest, hoeveel werd er gedaan en de manier waarop het werd gedaan. En misschien heeft dat een disbalans veroorzaakt in de verbinding die je nu hebt met je puber. Want ik denk dat vooral met het oudere kind en met pubers, als je daarmee in harmonie wilt samenleven, kijk, je kunt niet meer per se afdwingen. Je kunt niet meer door straf krijgen wat je graag wilt hebben. Dus ja, er is heel veel gebaseerd op de relatie van vertrouwen die je hebt opgebouwd. En nou ja, bijvoorbeeld doordat alles altijd snel moest, of dat er heel veel gebeurde, veel naar de opvang, veel naar verschillende plekken, veel, nou ja, televisie is bijvoorbeeld ook een indruk. Dat al die dingen hebben gezorgd dat er eigenlijk dat er afstand is ontstaan tussen jou als ouder en je puber of je oudere kind. Waardoor het dus, ja, minder bereikbaar is als het ware. Nou, nu heb je alle informatie over de 4 oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan je emotionele uitbarsting van je kind. En hoe je dat eventueel kan vertalen. Maar ja, het is natuurlijk nog niet zo simpel, hè? Want je kunt nog steeds denken, ja, het gedrag van mijn kind kan eigenlijk nog steeds alle 4 de oorzaken hebben. Ik kan van alles wel wat herkennen. Hoe weet je nou welke van de 4 het is en wat je dus zou kunnen veranderen in je leven en in relatie met je kind? Nou, Faith Collins deelt in haar boek een techniek om dus echt te kunnen vertalen welke behoefte ten grondslag ligt. En zij stelt eigenlijk voor om een week lang de tijd te nemen om het volledig te focussen op die verbinding met je kind. Dus dat betekent een week lang zorgen dat je niet te druk bent in je agenda, dat je echt eventjes heen en zoveel mogelijk beschikbaar bent om je te richten op de relatie met je kind. En echt 1 week alles te doen om die intimiteit weer terug te brengen. Dus je gaat samen dingen doen, je gaat voorstellen aan het kind om iets voor te lezen, ook al heeft het dat misschien nog niet eens gevraagd. Je vraagt het om mee te helpen met de dingen die je doet in huis. Je gaat samen spelen, foto's kijken van vroeger. Ja, en bij het oudere kind kan dat natuurlijk ook. Je kunt het uitnodigen om samen te koken of de hond uit te laten of iets te doen wat het kind echt leuk vindt. Een film te kijken die hij echt leuk vindt. Hij of zij natuurlijk. Of ja, je loopt gewoon eventjes de kamer in met een kopje thee zonder dat je per se vraagt, goh, heb je je huiswerk al af? Ja, voor alle leeftijden geldt eigenlijk op het moment dat het kind iets negatiefs doet, dus weer zo'n woedeaanval heeft, onredelijk is, heel erg boos op je wordt, nou, op een onredelijke manier, dan is het de kunst om niet negatief te reageren. Dus in plaats van het weg te duwen, het juist naar je toe te nemen. Ja, bij het kleine kind kan dat bijvoorbeeld betekenen dat het, je ziet heel goed dat het expres een beker water omgooit. En dan ga je daar gewoon niet op in. Dan zeg je, oh jee, er is water gevallen, kom. En dan geef je het een doekje. En dan ruim je het samen op. En bij het oudere kind zou het kunnen betekenen dat, nou ja, bijvoorbeeld je hebt afgesproken dat het kind de tafel zou dekken. En nou, je roept het dus, goh, weet je nog, je had gezegd dat je de tafel zou dekken, kom je dan? En het doet het dus niet dat je dan niet boos gaat worden, maar dat je bijvoorbeeld zegt, goh, ik had echt zin om even met jou de tafel te dekken, dat leek me nou echt gezellig. En eventueel kun je er later nog op terugkomen, dat je dan zegt, goh, hoe kwam dat nou? Je had toch gezegd dat je de tafel zou dekken en dat heb je niet gedaan, wat was er dan? Dus je hoeft niet per se totaal je grenzen los te laten, maar als je een grens aangeeft, dat het op een verbindende manier is en niet op een manier die dus afstand creëert. Nou, en Faith zegt dan, als je dat een week hebt gedaan, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Het eerste is dat het negatieve gedrag wegsmelt als sneeuw voor de zon. Nou, dat betekent dan waarschijnlijk dat er een behoefte achter het gedrag van je kind zat aan aandacht en affectie. Want dat heb je dus een week lang gegeven. En daarmee is het voor het kind niet meer nodig om negatief gedrag te vertonen, als het ware. Nou, als het gedrag nou gewoon doorgaat zonder veranderingen, dan zou het heel goed kunnen dat het kind behoefte heeft aan grenzen. En de behoefte aan grenzen, daarachter zit natuurlijk de behoefte aan duidelijkheid en veiligheid. Dus als je het een week lang overspoelt met aandacht, dan gaat die angst niet per se weg en zal het nog steeds negatief gedrag vertonen, omdat er nog steeds die roep aan grenzen is. En verbetert er nou wel iets, maar aan het eind van de week heb je toch het gevoel dat alles weer terug is bij af. Dan zou het heel goed kunnen dat er een behoefte is aan rustiger aandoen en consistentie. Of een van beide natuurlijk. Ik moet zeggen dat voor mij dit hoofdstuk van het boek van Faith Collins echt een eye-opener was. Want op de een of andere manier had ik altijd het idee, als ik maar heel veel aandacht geef aan mijn kind, heel erg betrokken ben bij mijn kind, dan ja, dat is eigenlijk het antwoord op alles, als het ware. Tot ik mijn dochtertje van 3, dat is dus mijn 5e kind. En bij mijn 5e kind doe ik het ietsjes anders dan dat ik het bij de andere kinderen heb gedaan. Omdat ik na 18 jaar ouderschap echt behoefte had om ook weer wat tijd voor mezelf te maken. Dus ik heb ervoor gekozen om haar naar een gastouder te brengen. En op een gegeven moment heb ik haar ook een ochtend daarbij naar de peuterspeelzaal gebracht. Plus, we waren druk bezig met een verbouwing in een ander huis. Dus daar nam ik er nog wel eens mee naartoe. En ik merkte aan haar dat ze echt meer aan mij ging hangen. Dat ze minder in het spel kwam. Ook echt woedeaanvallen kon hebben en mij begon te slaan af en toe. En ik begreep het gewoon niet, want ik had echt het gevoel, nou, als ik er was, dan had ik echt heel veel aandacht voor haar. En ook zeg maar het hele, alle rituelen van waar we ook naartoe gingen. Ik deed altijd alles heel rustig, met heel veel respect voor haar ritme, zou ik maar zeggen. De snelheid waarmee ze dingen kon. Ik snapte het echt niet. Ik snapte niet wat daar nou misging, als het ware. En ik, ja, nu begrijp ik dus dat daar een behoefte zat aan consistentie. Om gewoon te weten wat er gaat komen. En ze zei het ook vaak, ik wil niet naar de boerderij, als we dan weer daarheen gingen om te verbouwen. Ik denk dat ze gewoon heel graag gewoon iedere dag hetzelfde. Ze wilde gewoon lekker met de poppen spelen, met de dingen die ze kende. En ja, ik besefte ineens dat heel veel dingen in haar leven niet echt duidelijk waren, niet echt voorspelbaar. Ook het brengen en halen van de kinderen naar school, dat deelde ik met een andere moeder. Ze hadden ook niet echt een ritme van iedere ochtend, jas aan, op de fiets enzovoort. Dat verschilde ook iedere dag. Dus ineens zag ik, hé, het is eigenlijk helemaal niet duidelijk. Er is geen terugkerend ritueel ritme. Wel wat dingen natuurlijk, maar blijkbaar voor haar niet genoeg. Dus toen ik dat eenmaal door had, wist ik ook precies wat ik dan moest veranderen in ons leven, zodat dat weer tot rust zou komen voor haar. Dus nou, ik hoop ook zeker dat voor jou als ouder, als je dit luistert, dat je ook duidelijke inzichten hebt gekregen, waardoor je er iets mee kan. Alle reacties of vragen of ervaringen zijn echt van harte welkom. Vind ik heel erg leuk als je dat wilt delen. En nou, als je meer wilt weten of als je de podcast automatisch wil ontvangen in je mail, ga dan naar mirella-oudekindcoaching-mediation.com en daar vind je de andere podcasts en artikelen en alle informatie die je nodig hebt. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag samen met je kind.